En we beginnen met de Heere een zegen te vragen. Dank u wel, onze God, onze Vader, dat u herder bent. Dat de Heer Jezus herder is, de goede herder. U bent zo. En u zoekt altijd dat wat verloren is op. En u wilt altijd onze ziel verkwikken. We willen u danken, Vader, voor wie u bent. Alleen al uit het feit dat de Heer Jezus kwam naar deze aarde, blijkt dat. Hij is ons, de verlorenen, nagegaan totdat hij ze vond. En we willen u hartelijk danken dat een ieder die gevonden is en bij die stal gebracht is, zich een kind van God mag noemen door het geloof in hem. Dank u voor het werk van uw Heilige Geest. Dank u voor wat er nu nog steeds gebeurt. Voor die open deur die er nog steeds is. Voor die toegang, die vrije toegang die er nog steeds bereikbaar is. We danken u, we prijzen u. We dragen elkaar aan u op voor deze dienst. Dank u wel dat alles in gereedheid gebracht is en dat er voorwerk is gedaan. We bidden om een open hart, om een duidelijk werk van uw Heilige Geest in ons. Zodat we dat wat u zeggen wilt ook oppakken, meekrijgen, een plekje geven. We willen u danken. Dank u voor uw woord, dat kostbare boek. Vader, we danken u. En we dragen ons in alle opzichten aan u op. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Ik had al even in de achteruitkijkspiegel gekeken. Ik bedoel, ik zat daar. Ik kon daar een beetje zien wie er allemaal zaten. Maar fijn om u hier te zien met elkaar. We lezen vanmiddag iets uit Ezechiël 33 en 34. Ezechiël 33 en 34. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen, wanneer ik een zwaard over een land breng en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter. En u, mensenkind, zegt de Heere dus tegen Ezechiël, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt, om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En u, mensenkind, zegt tegen het huis van Israël, dit hebt u gezegd, dat is een uitspraak uit Israël zelf dus, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en we erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze huis van Israël. En dan iets verderop in vers 16. Al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan. Hij zal zeker in leven blijven. Uw volksgenoten zeggen echter, de weg van de Heere is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is. Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij daardoor sterven. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. Als u zegt, de weg van de Heere is niet recht, zal ik u berechten, ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Israël. Het gebeurde in het 12e jaar van onze ballingschap in de 10e maand, op de 5e van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij toe kwam en zei, de stad is gevallen of de stad is verslagen. Nu was de hand van de Heere 's avonds op mij geweest, voordat de ontkomene aangekomen was. Hij had mijn mond geopend voordat hij 's morgens bij mij gekomen was. Zo werd mijn mond geopend en ik was niet langer stom. Dan vers 30. En wat u betreft, mensen kent uw volksgenoten praten over u bij de muren en in de deuropeningen van de huizen. Vers 32. U bent voor hen als een liefdeslied met een mooie klank en goed gespeeld. Ze horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Maar als het komt, en zie, het komt, dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Naar hoofdstuk 34. Mensenkind, profeteert tegen de herders van Israël, dat zijn dus de leiders, de koningen, en zegt tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug, het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder, ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel over heel het aardoppervlak. Zijn mijn schapen verspreid en er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. 11, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. 15. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. En wat de andere herders niet deden, dat doet de Heere wel. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En u, mijn schapen. 24. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En de wilde dieren uit het land wegdoen. In slot vers 31. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent een mens, u bent mens. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Tot zover. Voor mij is het een heel emotioneel stukje. Omdat dat een van de allermooiste dingen is die je kunt bedenken, die je kunt vinden van de Heere Jezus en van de Heere God zelf. Ik probeerde al te zeggen dat de Heere herder is. Psalm 23 kent u uit uw hoofd. Dat is de meest bekende psalm uit de hele bundel van psalmen. En daar staat eigenlijk niet in de grondtekst, de Heere is mijn herder. Dat mag wel, maar dat is ook zo. Maar het staat daar niet. Op een andere plek wel. Er staat wel dat de Heere herder is. Jawé is herder. Jawé rohi, de Heere is herder. En er zijn een zevental, misschien achttal van dit soort uitdrukkingen te vinden in het Oude Testament. Dat Jawé, de Heere, met alle hoofdlettertjes, weet je wel, Jawé, vergeleken wordt met iets. De Heere zal voorzien, Genesis 22. En dan de Heere is heilmeester, de Heere is het die heiligt, de Heere is die gerechtigheid is, de Heere is die aanwezig is, maar ook de Heere is het die herder is. En dat betekent dat Jawé zelf zo is. Dus niet een keer bij een of twee of een paar gelegenheden, maar continu, permanent. Hij is zo. Dat is zijn wezen. Hij is herder. Anders gezegd, hij kan niet anders dan herder zijn. Nou, daar wordt het niet moeilijker van, vind ik, voor jezelf. Daar wordt het mooier van. Dus niet alleen een kwestie van, nou ja, toen en toen was ik even de draad kwijt of het spoor bijster. En toen heeft de Heere mij opgezocht. Dat is ook waar. Maar het is niet alleen toen en toen eens in je leven of zo, maar het is permanent. Dat is met jou en met mij ook het geval. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, en ik hoop dat dat zo is. Ik kan niet in je hart kijken, hoeft ook niet, dat is maar één die dat doet. De Heer die van verre je gedachten kent, die dwars door je heen kijkt, die beoordeelt. Die ziet het. Maar als je ooit in je leven een moment hebt gehad van danken voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. Danken voor dat wat hij aan het kruis van Golgotha heeft willen doen. Dan ben je een kind van God. En in onze tijd wordt bijna altijd alles afgemeten aan dat wat we ervan maken. Of dat wat we ermee doen. En dat is bij God niet zo. Als u afgerekend zou worden, uiteindelijk op dat wat u ervan maakte of wat u ermee deed, dan denk ik niet dat u een voldoende krijgt. Ik wil niet de schoolmeester spelen met een rood potlood, maar ik denk, dit redt u niet. U wordt niet afgerekend op dat wat u ermee deed, u wordt afgerekend op grond van wat hij, de Heer Jezus, gedaan heeft. Dat is een groot verschil. Want zijn gerechtigheid, ik kom daarop terug straks, zijn rechtvaardige daden, zijn gerechtigheid, het woord gerechtigheid betekent dus rechtvaardige daad of rechtvaardige daden, zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid wordt u toegerekend. Hij is mijn gerechtigheid, de Heer Jezus is dat. Niet je opvoeding, niet je trouw, niet het aantal bijbelteksten, niet, laat maar zeggen, de pluspuntjes die je verzameld hebt in de loop van de tijd. Hij zelf. En dat maakt alles anders. U wordt uiteindelijk gezien in hem. Daarover gaat ons stukje. Jaren geleden, ik dacht dat dat het eerste thema was, maar als u dat wil weten, dan moet u even broeder Harry Brons vragen, die houdt het allemaal precies bij. Jaren geleden zijn we hier begonnen met te praten over de tabernakel en over de hoge priester. Maar ik weet niet meer wat nu het eerste aan bod kwam of wat als tweede er was. Maar in elk geval over de tabernakel. Daar heb ik iets mee met de tabernakel. En onder de berderen, onder de planken van het eigenlijke gebouw van de tabernakel zaten twee zilveren klossen, twee zilveren voeten. Eén zo'n plank van acaciahout gemaakt, ook zo'n 1200 kilo. En daar zaten twee voeten onder, twee zilveren blokken. En één plank rustte in twee van die blokken. En ze stonden verder schouder aan schouder, dus heel dicht tegen elkaar aangeschoven. En ze werden met dwarsbalken aan elkaar verbonden. En zo kwam er een beetje stabiliteit in. En over die twee zilveren blokken heb ik toen iets gezegd. Ik herinner me dat. En ik wil het nu proberen nog een keer te zeggen. Want dat is de kern van onze hoofdstukken van vanmiddag. Ik heb toen een poging gewaagd om iets uit het leven van Mozes te zeggen. Mozes was bij de Heere God geweest, had de heiligheid van God geproefd en was in zijn heilige sfeer onder de indruk gekomen. Had twee stenen tafelen gekregen en was met die beide blokken steen, die, nou ja, zeg maar zeggen, stukken marmer of stukken rots in elk geval, was hij naar beneden gelopen. En toen hij beneden kwam, was het volk Israël ineens veranderd in een soort dansende menigte. Je zou bijna met vandaag zeggen, ze waren met carnavalachtige dingen bezig. Nou, zoiets was het wel. Ik bedoel dat niet om een grapje, maar ze sprongen en ze dansten om het gouden kalf. En Mozes wist dat, want de Heer had het hem gezegd. Ik heb vroeger gedacht dat hij dat niet wist, maar dat is wel zo. Hij heeft het van de Heer zelf gehoord. En hij gooit die twee stenen tafelen stuk aan de voet van de Sinaï, aan de voet van de berg Horeb. Waarom? Nou ja, daar is een hele lange discussie over geweest. Er zijn ik weet niet hoeveel argumenten pro en contra geschreven. Maar ik denk dat je mag zeggen, als die stenen tafelen niet stuk gegooid zouden zijn door Mozes, dan zou het hele volk omgekomen zijn. Of die stenen tafelen stuk, of het volk stuk. Want als je de heiligheid van God in een dergelijke situatie brengt, nou, dat moet een knal geven. Het feit dat de Heer deze woorden sprak, was al zo dat de hele berg sidderde, dat alles beefde, dat niemand dichterbij kon komen, niemand durfde dichterbij komen. Angst en afstand is het gevolg van die 10 woorden van de Heer. Dat is eigenlijk nog een beetje zo, als je denkt aan de heiligheid van God, wie durft dan dichterbij komen? Dus die heiligheid die Mozes heeft meegemaakt en die hij onder zijn armen had bij wijze van, heeft hij stuk gegooid aan de voet van de berg. En toen is hij naar dat kampement gegaan, een soort enorme legerplaats, zeg maar een grote camping, gegaan. En daar heeft hij gezegd, uiteindelijk, hoe haal je het in je hoofd? Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. En toen vroeg hij, wie is voor de Heere? Nou, dat bleek maar één stam te zijn. Dat bleek maar alleen de stam van Levi te zijn. De rest. En de Heere God zei tegen Mozes. Mozes, ga daar maar een beetje vandaan. Dan ga ik dat hele volk in één keer wegdoen. En ik bouw uit jou een nieuw geslacht. Een nieuw volk. En Mozes heeft... Het is alsof je de Heer Jezus hoort spreken. Delg mij maar uit uw boek, weet u wel. Dat prachtige, dat voorbiddende van Mozes. En Mozes heeft gepleit op Gods genade. O Heere God, wees toch genadig. Wees toch genadig. Nee, zei de Heere God, wie schuldig is, die is schuldig. Is Ezechiël 33. Wie schuldig is, die is schuldig. En al die rechtvaardige daden die je ook nog op zou kunnen noemen, weet je wel. Van, ik heb daar nog een plusje gekregen en toen nog een plusje gekregen. En in de eerste klas had ik een heel goed rapport, in de tweede klas ook nog. Maar later ging het een beetje minder. Zo ongeveer is de taal in Ezechiël 33. Schuldig. En de gerechtvaardige daden van daarvoor, ja, die tellen niet. Daar staat Mozes en hij heeft gepleit, hij heeft gevraagd, Heere God, wees toch genadig, wees toch genadig. Uiteindelijk zegt de Heere God, ik zal genadig zijn. En dan zegt Mozes niet, dank u wel, dat hadden we verwacht natuurlijk, maar dan zegt hij, nu snap ik het niet meer, nu snap ik het niet, nu krijg ik het niet meer mee. Toon mij toch uw majesteit, uw heerlijkheid. Toon mij toch uw wezen. Laat toch zien wie u bent. Hoe is het dan mogelijk dat een God die heilig is en die ene zonde van mij nooit en nooit over het hoofd kan zien. Nooit. En die hele massa aan zonden van Israël of de hele massa aan zonden van de gemeente niet over het hoofd kan zien. Dat kan niet. Hij is te rein van ogen om die ene zonde over het hoofd te zien. Hoe kan hij dan vergeven? Hoe kan hij dan genadig zijn? En Mozes vraagt dan ook, toon mij toch uw heerlijkheid. Laat me nu zien wie u bent. En de Heer zegt, ik zal dat doen. En toen werd Mozes in de rotsholte geplaatst. En toen ging de heerlijkheid van de Heer voorbij. En nou, ik denk dat Mozes daar nog steeds gestaan heeft. En zei, Amen. Maar ik zie het nog niet. Weet je wel, zo ongeveer. Het is waar, maar begrijpen doe ik het niet. Zo ging het met Mozes. Hoe kan God heilig zijn en hoe kan God genadig zijn? Jaren later heeft Elia in diezelfde rotsholte gestaan. Ik ga geen argumentatie geven waarom ik denk dat het dezelfde rotsholte is, maar ik denk het wel. Hij is daar geweest. En daar heeft hij ook in de tijd van... Hij heeft er even als een krachtpasser op de Karmel mogen staan. Een altaar gebouwd. De Baalspriesters zijn ter dood gebracht. En dan zegt Izebel van ik pak je. En ik word bang en hij vlucht. Onder een bremstruik neem hem me weg, want ik kan niet meer. Het is over. Het is gebeurd. Ik durf niet meer. Hij wordt wakker gemaakt, krijgt te eten. Hij wordt nog een keer wakker gemaakt en gaat uiteindelijk naar de berg Horeb. Dat staat in de Bijbel. Dat was de beste tippel voor Elia. Maar daar is hij toch terechtgekomen. En daar staat hij in een rotsholte. Nou, ik denk, omdat God orde is, dat hij één rotsholte daar speciaal voor heeft gereserveerd. Nog steeds dezelfde, maar goed, lama. Daar is Elia. En dan gaat er iets van enorme kracht voorbij. Vuur, onweer, aardbeving. Het is gewoon spanning op spanning. Dat gaat voorbij. En er staat in onze vertaling, en daar was de Heere niet in. Je mag het ook anders zeggen. We zagen nog niet wie hij was. Het was onduidelijk nog. En dan komt daar het zuizen van een zachte koelte. Nou, alsof je een zomerse dag hebt met een heel klein beetje wind. En daar was de Heere. Dus dat krachtige, dat heilige, onweer, vuur, heiligheid van God. En het zuizen van een zachte koelte. Alsof je een enorme zegenbries naar je toe gebracht kreeg. Ook weer die twee kanten. Heiligheid en genade. Deze twee mannen zijn om die reden, daar ben ik ook van overtuigd geraakt, bij de Heer Jezus op de berg Tabor. En die spreken met hem. Nou ja, je kunt weer kiezen, ja, Mozes, de wet, Elia, de profeten, amen. Laat maar staan, dat zal wel zo zijn. Je kunt zeggen, nou, Mozes stierf, werd begraven. Dat is de mensen die gestorven zijn. En Elia is nooit gestorven, nooit begraven. Die is zo naar de Heere gegaan. Ook twee categorieën, laat maar staan. Maar ik denk dat het om wat anders gaat. Die Mozes en die Elia, die hebben beide iets geproefd van, Heere God, u bent en heilig en u bent genadig. Hoe kan dat nou? Hoe is dit mogelijk? Hoe is dat ooit bij elkaar te brengen? Hoe is dit te rijmen? En ze wisten het. Er moest ergens een punt komen waar die beide dingen samenkwamen. En daarover spraken Mozes en Elia met de Heer Jezus. Waarover? Over de uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Dat is het geheim. Daar. Ergens buiten Jeruzalem zouden die beide lijnen samenvallen. Dat is het geheim. Ik heb vroeger en nog graag een lied gezongen uit een bundel geestelijke liederen. Sommigen van jullie kennen die bundel niet alleen, maar die kennen dat lied ook. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade vroeg of dong, zeiden we vroeger, om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Die ze allebei voldoening gaf. En dan komt er een stukje tekst. O wonderbare gunstbetoning. O licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, de heilige. En daar straalt genadige verschoning. Daar heb je die beide kanten. Je staat perplex bij het kruis. Daar zie je het. De heiligheid van God is niet weggegaan. Is niet opgedoekt. Is niet van vroeger. Dat is nog steeds zo. Maar de heiligheid van God is op hem terechtgekomen. Hij droeg de straf. Hij werd daar in de dood gebracht. Om jou en mij die genadige verschoning. Die prachtige, mag ik zeggen, die zachte koelte aan te reiken, om die genade van God aan te reiken, dat gebeurde daar bij het kruis van Golgotha. Daar ben ik geweldig emotioneel onder. Dat vind ik een enorme ontlading. Dit is van de bovenste plank. Je zou zeggen, dit spoort niet met elkaar, dit kan niet met elkaar. En het is wel zo. En Mozes en Elia hebben die vraag gehad. En die hebben de oplossing gezien, maar ze snapten het waarschijnlijk niet. Maar toen ze bij hem waren op die berg der verheerlijking en hij daar in glinsterend wit stond, toen hebben ze met hem gesproken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daar gaat het over. Die hebben het niet gehad over de politieke situatie van A of van B. Die hebben het over dit punt gehad, het kruis van Golgotha. En waarom deze wat uitvoerige inleiding? Omdat dat nu precies de kern is van hoofdstuk 33 en 34. In hoofdstuk 33 zegt de Heer dat hij de rechtvaardige is. En Ezechiël wordt aangesteld als wachter. Hij had verwacht dat de andere wachters ook nadrukkelijk hadden gewaarschuwd. Die hadden nadrukkelijk moeten zeggen, God is de heilige. God kan de zonde niet door de vingers zien. Dit moet een keer verkeerd aflopen. Dus hou daar rekening mee. Nou, die hielden zich stil. Toen moest Ezechiël dat gaan doen. En dan komen er discussies op gang van, ja, maar ik heb toen toch wel een plusje gescoord. Of toen was het nog niet zo slecht bij mij. Of, doet er niet toe. Als je niet heilig bent, dan ga je verloren. En beste mensen, dat is waar. En als de bepaalde categorie kerkmensen uit onze eigen land, uit onze streken zelfs, dit zegt, dat God de heilige is, dat de toren van God, amen. Hij is onveranderd, de heilige. Dat is nooit veranderd. Dat is ook niet weggedaan. Dat kun je ook niet wegredeneren van, ja, maar God is ook lief. Ja, hij is de heilige. Laat staan. Zoals Gods gerechtigheid eist. Hij kan niet anders. Het is aan zijn wezen gekoppeld. Je kunt hem nooit verbinden met zonde, met ongerechtigheid, met verkeerd gedrag. Nooit. Maar dat is die ene kant. Er is ook een andere kant. Daarom zit er onder één zo'n plank twee van die klompen. Weet je wat? Eén de klomp is dan, één zilver klomp is dan, God is de heilige. En de andere klomp is, maar God is ook genadig. Super is het. Dat diezelfde Yahweh, diezelfde heilige God, zijn zoon heeft gestuurd om mij te roepen. Daarom zegt de Bijbel van jou, als je gelooft in de Heer Jezus, uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Uit genade. Daarom, toen de Heer Jezus kwam, genade. De wet is door Mozes gegeven, weet je wel? Johannes 1. Maar de Heer Jezus, genade op genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar het is zo bijzonder dat je hart laat trillen. Dat het je, als het ware, helemaal in vuur en in vlam zet. Dat het is Gods genade. Wondergroot, er zijn liederen over. Nu weet ik wel dat je daar ook weer kunt doorschieten dat je het niet meer hebt over de heiligheid van God. Nou, daar ga je. Dat is ons probleem misschien, dat we aan de ene kant doorschieten en alleen maar over de heiligheid en over het verterende vuur van Yahweh praten. En dat is zo. Dat is ook niet weg. Hij is onveranderlijk. De eeuwige. De ik ben. Hij verandert niet. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Maar de andere kant van de medaille is dat hij ook de genadige God is. Die iedere keer een weg zoekt. Om je bijzonder te zegenen. In hoofdstuk 33. Ezechiël de wachter. Hij moet waarschuwen. De wachters daar destijds hadden het niet zo goed gedaan. En nu moet Ezechiël het alsnog doen. En los van alle discussies. De stad is gevallen. Het is inderdaad onder het zwaard van God gekomen. Het is onder het oordeel. Hier, juist in dit hoofdstuk van 33, daar wordt gezegd dat die mededeling van Jeruzalems val bij hem gebracht werd. En in hoofdstuk 34 zegt God, ik zoek ze weer op. Daar zie je dat schitterende genade aanbod van God. Ik laat ze niet los. Dat kan ik niet eens. Dat is ook tegen mijn eigen wezen in. Hij wil niet de dood van een ongelovige. Hij wil redding. Hij wil blijdschap. Hij wil die zegen brengen. Dat is zo prachtig in deze hoofdstukken. Zet die twee hoofdstukken maar naast elkaar en plak boven het ene hoofdstuk gerechtigheid en boven het andere hoofdstuk maar genade. Zeg maar die twee zilveren klompen. En onder jouw plank in het huis van God, we staan allemaal als planken, als berderen daar. Onder jouw plank zitten die twee voetstukken. A en B, heiligheid en genade. En die zijn in het bouwen van de tabernakel van zilver gemaakt. En zilver was zoengeld. Van het zoengeld, wat Israël moest betalen, elke Israëliet een halve zilveren sekel per jaar, per hoofd. De rijken niet meer, de armen niet minder, zoengeld. En van dat zoengeld zijn die kolossen, die blokken zilver gemaakt. Eén uitstapje. Toen Petrus in Capernaum, of hoe dat ook heten mag, bij de haven kwam, toen vroegen de mensen die daar toevallig aan het incasseren waren, de tempeldrachme, die vroegen aan Petrus, betaalt uw meester de tempelbelasting niet? En toen zei Petrus, haantje de voorste, ja, natuurlijk doet hij zo. En dan komt de Heer Jezus hem tegemoet, als hij later in het huis komt, waarschijnlijk van Petrus en schoonmoeder, of waar dan ook, maar daar in Capernaum. Van Petrus, van wie vragen nu de mensen belasting? Van hun zonen? Is een koning, hè? Van wie vraagt die belasting? Van zijn eigen kinderen? Of van anderen? Ja, die anderen natuurlijk. Zegt de Heer Jezus, ga maar naar de haven. Gooi maar een stukje touw uit. Een lijntje en een haakje. En je zult eens kijken, komt een vis boven. Doet de mond open, bek open, sorry. En zit er een zilveren sikkel in. Echt waar hoor. Twee keer een halve. Twee keer een halve zilveren sikkel. En betaal maar voor jou of voor mij, Petrus. Daar vind je het eigenlijk in geïllustreerd. Dus zelfs die vis met zo'n zilveren sikkel in zijn bek is eigenlijk een beeld van het kruis van de Heer Jezus. U vindt mij te ver gaan nu, dat gaat niet te ver, dit is echt zo. Zo fijntjes, zo bijzonder. In Ezechiël 33 dus de wachter moet waarschuwen, die staat er te waarschuwen. Bazuin aan de mond. En hij roept, kijk uit, het is gevaarlijk. Oorlog, dreiging, angst. In Ezechiël 34, ik zelf zal naar mijn schapen vragen. Niet de wachter die op een muur staat, wachters op de muren. U kent die termen wel misschien, u kent misschien wel de term van de wachters uit het boek Hooglied, of de wachters uit Jesaja 21, wachter, wat is er van de nacht, willen we die tekst over Esau's nakomelingen. Maar wachten op de muren. En ik zal zelf achter die schapen aangaan. Want ze zijn beschadigd. Ze zijn verwond. Ze zijn hongerig. Ze zijn verdwaald. Ze zijn geslagen. En hij heelt. Wordt u niet een beetje blij met die herder? Het was heel terecht dat zo pas gezongen werd, de Heer is mijn herder. Want dat is precies Psalm 23. U kent hem. En er is natuurlijk Johannes 10 in het Nieuwe Testament. Ik ben de goede herder. En ik vraag naar mijn schapen. En ik breng ze. En ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Hij zegt, dat maak ik het heel vrij vertalen. Er zijn ook nog mensen in Kootwijkerbroek in de omgeving. En die breng ik ook. Andere schapen die niet van deze stal zijn. Ze worden daar gebracht. En hij is de deur. Eerst zijn er deurwachters. De wachters. Nou ja, die lieten het afweten, waardoor er wel een beer en een wolf binnen kon komen en de schapen konden verslinden. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben zelf die deur. Dus hij heeft die deurwachters afgeschaft. En dat is al, ik weet niet hoe vaak gezegd, een deur was niet een soort draaideur zoals we hier hebben. Maar dat was een open ruimte in de omheining en daar ging de herder zelf zitten. Dus als er een beer of als er een leeuw kwam, moest zo'n beest over de herder heen klauteren om bij die schapen te komen. Nou, dat is het. En hij is de overwinnaar. Mooi hè, dat hij die deur is. Ik vind het super. Als jij het was, dan was ik misschien wel ongerust. En als ik het was ook, dan kon jij wel ongerust zijn. Maar hij is het. Het is die Heer Jezus. De goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. En dat is nu, broeder en zuster, de taal van Ezechiël 34. En dit gebeurt op het moment dat de stad gevallen is. Dat staat er eigenlijk middenin. Hè? Dat stukje tekst van die boodschap die kwam uit Jeruzalem. De stad is gevallen of de stad is verslagen. Het is gebeurd. Dat staat nog in hoofdstuk 33. Ik heb het ook voorgelezen aan je. Het is vers 21 en verder. De stad is verslagen. Nu hoop ik dat ik het goed zeg. Want in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding ook niet. Toen Israël uit Egypte geleid werd, was het een hele nare, moeilijke situatie. Ze waren in slavendienst, ze moesten hard werk doen en ze werden geslagen en zo. U weet het wel, u hebt het boek Exodus gelezen. En de plagen over Egypte, de godsrechtvaardige plagen kwamen daar. En daaruit werd een volk geleid. En dan krijg je dus de geschiedenis van Mozes die ik net schetste bij de berg Horeb. Ze zijn nauwelijks uit Egypte of dit komt. En nu is Egypte als het ware even vergeten. Ze zijn net uit Babel. Ze zijn net in Babel aangekomen. Ezechiël zit daar als een van de eersten. Daniël is misschien wel een van de allereersten die aan het hof kwam. Ezechiël daar met een groep vluchtelingen. Later is de stad verwoest. Want 12 jaar al. Dus Ezechiël zit al een hele tijd in een soort vluchtelingenkamp. Alles is bijna weggeschoten. En dan komt de boodschap en nu is het helemaal gebeurd. En dat betekent in de taal van de Bijbel nu dat de tempel verwoest was en dat het, de muren omver lagen. Het was helemaal over. Dat was toen. En dan zegt de Heer, sorry, ik heb geen belang bij de dood van die zondaren. Ze hebben gezondigd. Ze hebben het allemaal laten afweten. Allemaal. Dus niet één goed. En het is vandaag niet anders. Maar de Heer zegt, ik ga daarmee schapen vragen. Op het moment dat alles in puin ligt, alles kapot is, zegt de Heer, en ik ga ze opzoeken. Ik ga naar ze vragen. Ik breng ze terug. Ik wil dat ze daar opnieuw gaan wonen. Ze zijn mijn schapen. Ja, jullie zijn mensen, ik ben God, maar jullie zijn mijn schapen. Ik wil je daar brengen. Die God is mijn God. Die God is onze God. Je zou bijna wel een jubellied willen aanheffen. Dit is klasse. Dit is magistraal. Dit is heel bijzonder. In Jeremia staat een heel merkwaardig voorbeeld van deze dingen. In Jeremia zit de profeet Jeremia in de gevangenis. Ze hebben hem gearresteerd omdat hij niet goed sprak volgens het volk. Hij was het niet helemaal eens met wat de priesters zeiden. En wat de koning gezegd wilde hebben. En Jeremia zit vast. En Jeremia zit in de gevangenis. En er komt een neef van hem op bezoek. En die zegt, mijn oom, Salem, die heeft nog een stukje land en dan moet jij met de losser, jij moet het gaan kopen. Jeremia had geschreven aan de ballingen in Babel, gaat niet goed, 70 jaar gaan voorbij, dat is Jeremia 29. Maar in Jeremia 32 zit Jeremia in die gevangenis. En er staat dat Nebukadnezar, de koning van Babel, daar al omheen lag. En dat de stormrammen al gebouwd waren. Ze konden als het ware zo binnenlopen en over de muren de stad veroveren. En als je ooit begrijpt dat in die tijd iemand kwam aan Jeremia zeggen, je moet een stukje land kopen, wat zou je dan gezegd hebben? Als heel Nederland onder water zou staan. Stom verhaal, maar dan. En je moet een stukje land doen. Ja, kijk wel uit. Ik wil het misschien wel een keer maar even wachten. Nu niet. Hè. Jeremia wist dat dat moest van de Heer. Ik heb dat wel eens investeren in een bouwval genoemd. Dus dat alles stuk is en dat je toch een stukje land moet gaan kopen. Jeremia deed het. Want, zegt de Heer, het is wel puin, het is wel zorg, maar er komt de tijd dat er weer akkers verkocht zullen worden, want daar zal ik zelf voor zorgen. Weet je, dus weer datzelfde, de Heere buigt het om. Maar denkt u eens aan de Heer Jezus. De ware profeet, de Heere God, zei Mozes, zal u een profeet verwekken gelijk mij. En die profeet, dat is de Heer Jezus, jouw herder, dat is mijn verlosser. En die zat in de gevangenis, in die onderste kerker. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent, onder het huis van de hoge priester van toen. Er zat onderin een hele rare, nare plek. Daar werden de gevangenen opgesloten. En dat heeft hij echt wel een uurtje of 6, 7 moeten doorbrengen. De stad is gevallen. De Jezus had al over Jeruzalem geweend. Jeruzalem, Jeruzalem, jullie die de profeten doden en stenen gebied tot u gestuurd zijn. Hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs en hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Geen steen zal op de andere steen gelaten worden. Puin, puin, puin. En wat doet de Heer Jezus? Investeren in een puinzooi. Hoe? Nou, hij kan op dat moment niet de portemonnee trekken, want dat was hij al kwijt. Maar hij kan wel bidden. Iets later, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit is dé ontsnappingsclausule voor Israël. Omdat de Heer Jezus bad, vergeef het hun, werd hun daad van toen hem verloochenen, hem aan het kruis willen, hem dood willen, wordt de daad van toen onder de noemer onwetendheid gebracht. En dus was er een vrijstad. Als iemand in onwetendheid iets gedaan had, dan mocht hij naar de vrijstad. Dan mocht hij wachten tot de dood van de hoge priester. En als die dood van de hoge priester een feit was, mocht hij weer terug naar zijn eigen erfdeel. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze gaan terug naar hun eigen erfdeel. Komt nog een keer. Nee, maar hij investeert in dat wat al in puin ligt. En nu ben jij in de buurt. Ik weet niet hoeveel goede beloften jij allemaal al geuit hebt. Hoe vaak je gezegd hebt, ik zal dit of ik zal zus. Misschien wel, dat zal ik nooit weer doen, Heer. Dat zeg ik ook, jongen, natuurlijk. Als je iets fout doet, dan ga je onmiddellijk door de knieën. Dat zal niet, nou ja, de volgende dag was het weer raak of zo. Het is altijd hetzelfde. We kennen onszelf niet eens. We weten niet eens wie we zijn. En de Heer wil zo graag dat je dat erkent. En als God zijn heiligheid op ons loslaat straks, dan blijft u nergens. Ook niet met alle plusjes die u toch wel hebt. U bent toch wel naar hier gekomen, u zat toch wel in die zaal van het cultuurhuis, en u wilde dat toch wel meemaken. Toch interesse, ja, plusje. Maar die plusjes vallen weg bij al die minnetjes. Dus dat zegt niks. Want de Heer zegt, als je daarna zondigt, dan is het weer mis. Dan is het weer net zo. En de goede herder komt vanmiddag, dat weet ik niet hoor. Dat is de Heer Jezus zelf. En die zegt tegen jou, mag ik je dragen? Mag ik je op mijn schouders leggen? Mag ik je thuis brengen? Mag ik je dienen? Mag ik je ziel verkwikken? Hij verkwikt mijn ziel. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak gezegd ergens. Hij restaureert mijn ziel, letterlijk. He restores my soul, dat is een Engelse vertaling. Maar hij repareert, hij herstelt mijn ziel. Beschadigde zielen, beschadigde mensen. Bossen lopen ervan in Nederland. Bossen. Hele horden. Wie is niet beschadigd? En hij restaureert. Hij verkwikt de ziel. Dat is de Heer Jezus. En die heiland die komt nu vanmiddag naar je toe om je te zeggen, ga maar met me mee. En hij komt met jou en mij aan in het huis van de Heere. En dan zegt hij van, ja, hij is helemaal schoon. Hij is helemaal clean. Niet clean van geen drugs meer. Maar geen zonde meer. Geen ongerechtigheid meer. Geen vuile kleren meer. Zacharia 3 bijvoorbeeld. Niets is daar nog. Wat vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Zou kunnen zijn. Niets. Hij zorgt ervoor dat u zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben voor hem staat. Dat doet hij. En hij is jou nagegaan en je hoort nu bij zijn kudde. En hij zorgt ervoor En dat is de taal die doorkomt in Ezechiël 33, 34. Echt waar. En dat voor Israël straks een geweldige zegen... Ja, hoe zouden ze ooit in eigen kracht of door eigen inspanning... daar in die zegen van de Heer kunnen komen? Jij redde het ook niet. Zij redden het ook niet. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet tot één toe. Maar zijn gerechtigheid, de rechtvaardige daad van de Heer Jezus... dat wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, dat wordt jou aangerekend. En je staat straks in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat is ook een term uit een lied. Maar dat is ook een hele mooie. Dat betekent dat ik niet sta in mijn eigen klof, want dat blijkt toch weer niet net genoeg gestoomd te zijn of gereinigd te zijn. Dat kan niet. Maar we staan in hem, in zijn heerlijkheid, zijn gerechtigheid. En we hebben er wel eens gezegd, de 10 van zijn eindlijst, dat wordt de 10 op mijn eindlijst. Dan niet omdat ik ook zo goed studeerde, of zo goed mijn best deed, maar omdat hij het gedaan heeft. Dat is de Heer Jezus. Weet u, en ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is het refrein van datzelfde liedje. Ik weet het. Het is de Heer Jezus. Het is het geweldige werk van de Heer Jezus. Het is het prachtige wat hij gedaan heeft. De uitgang... die hij volbracht te Jeruzalem. Daar hadden Mozes en Elia het over met de Heer Jezus. Dat was het thema. Die uitgang, en dat is het kruis van Golgotha en alles wat daarmee samenhangt. Dank u wel, Heer Jezus. Ezechiël 33, de wachter. Stad gevallen. Mensen in discussie. Zeggen soms ook nog, nou ja, het was wel een leuk verhaal hoor, van die wachter. Hij had wel een aardige preek vanmiddag. Ja, het klonk wel aardig. Kwam wel binnen, zo heet dat vandaag. Weet je wat, nou, raakt ergens je ziel. Nou ja, ze zeggen maar wat, zegt hier de schrift. Ga daar maar niks op afdoen, want dat menen ze helemaal niet. Ze roepen maar wat. Dus al die complimenteuze dingen, vergeet het maar. Maar ga nu eens zelf eerlijk voor God staan. Heren, zegt het mij dan nog iets? Wordt het dan niet tijd dat ik nu vanavond ga zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor wat u deed, voor wat er met u gaat gebeuren. En wat er met u gaat gebeuren, dat gaat ook met mij gebeuren. Want de Heer Jezus die bad en zei, Vader, ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Met andere woorden, de zegen van mezelf en de glorie van mezelf, dat deel ik met die anderen. Met jullie. En jullie zitten nu hier. Je hebt nog een hele avond misschien. Maar begin maar eens met een paar minuten van nu. Heer Jezus, dank u wel. Want hij vroeg naar je. Hij is zo. En hij vraagt morgen ook naar je. En als je morgen een klein beetje het spoor bijster bent, dan zoekt hij je weer op. Als die 99 schapen goed gelopen hebben, is één, weet u wel, uit Lucas 15... En dan gaat de Heer dat ene schaap na totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, blijdschap in de hemel. Je kunt je dat haast niet voordelen. Dan deed je het niet goed. Je ging verkeerde beslissingen nemen. En dan komt de blijdschap in de hemel. Ja, precies. Zo is hij. Hij. Zo is hij. Hij. Niet zo zijn wij. Hij. En kerk zijn vandaag betekent... dat we zeggen, Heer Jezus, u bent de grote herder van de schapen. U bent de opperherder. Johannes 10 is waar. En Psalm 23 is waar. En Mozes moest 40 jaar lang met de schapen van zijn schoonvader aan het oefenen... voordat hij de schapen van God kon leiden. Nou, precies, dat is het, ja. Die zei ook, dat mij maar uit uw boek. Die was zover. Hoe was die ooit zover gekomen? Nou, niet vanwege de Universiteit van Cairo... maar vanwege de 40-jarige training met de schapen in de woestijn. Dat is het geheim. Alles bij elkaar. Ezechiël 33, de wachter, de bazuin, waarschuwing. Kijk uit, kijk uit! En je zou mij dan zeggen met hoofdstuk 34. Hij komt, en het komt, hij komt, hij komt me opzoeken. Weer gaat hij achter mij aan om mij te vinden. Daar zit je nu vanmiddag met een geweldige zegen in je hart. Dit is zegen voor je ziel. Dit is verkwikking voor je ziel. Dit repareert je ziel. Daar gaan de deuken van weg. En er blijft een kruis over. En dat is het kruis van Golgotha. Amen. Vader, ik wil u zo danken voor de Heer Jezus. Voor wie hij is. Voor wat hij heeft gedaan. Voor wat hij nog doet. Hij is zo. En u bent zo. U laat ons niet alleen. We zitten hier niet zomaar. We willen u danken dat u ons ziet, dat u ons kent. Dat u door en door weet wie we zijn en wat we allemaal aan verkeerdheid gedaan hebben. En soms nog doen. We willen u danken, Vader, dat u het niet opgeeft. Dat u investeert in een verloren zaak, zouden we zeggen. Wat onszelf betreft, ja. Maar u wilt in ons investeren. U wilt uw Heilige Geest in ons geven. Het kostbare van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zelf is in ons. Christus in u. De hoop van de heerlijkheid, zegt Colossense 1. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken voor dat heilsplan. We willen u danken voor elkaar, dat we elkaar ook mogen bemoedigen met Ezekiel 33, 34. Dit is voor straks voor Israël een geweldige zegen. Dat is de uitkomst. Niet hun trouw, zelfs niet hun verkeerdheid. Maar uw plan staat bovenaan. En uw heilsplan wordt uitgevoerd. En dat doet de Heer Jezus. We danken u die gekomen is om uw wil te doen, o God. We willen u hartelijk danken dat dat leidmotief kan worden de hele week door voor ons allemaal. Dank u wel. Dank u ook voor elkaar. We bidden uw zegen, ook voor straks als we met elkaar praten of met elkaar soep eten of brood eten. We willen u danken voor de zorg die besteed wordt hier op een geweldige manier. Dank u wel dat dit allemaal plaatsvindt onder de hemel. En we willen u hartelijk danken dat we daar ook van mogen genieten. We prijzen u, we danken u, maar het meest voor de Heer Jezus. Amen.
Dat is ook moeilijk. Jawel, dat kennen we wel, maar dat is het gewoon. Dat is niet zo.